Dit is een BNR-podcast.
Alle aandacht was deze week gericht op de mastodonte van de Amerikaanse politiek. Joe Biden, 81 jaar. Donald Trump, 78. Die beide een electorale overwinning binnenhaalden, maar met een rafelrandje. En op Mitch McConnell, 82 jaar, die zijn aftreden als senaatsvoorzitter aankondigde. Die voorverkiezingen waren in Michigan, waar Trump victorie kraaide zoals alleen Trump dat kan.
This November, the great state of Michigan is going to tell crooked Joe Biden, you're fired, get the hell out of here.
Biden is niet zo uitbundig en hoewel hij comfortabel won, lieten veel democratische kiezers hem vallen vanwege zijn Midden-Oostenbeleid. En dan die andere mastodont, Mitch McConnell, die sinds de opkomst van Trump als fractievoorzitter in de Senaat op zijn eigen wijze probeerde iets van het traditionele republikeinse karakter overeind te houden. Die strijd geeft hij op, al houdt hij vast aan zijn zetel. We gaan het allemaal over hebben en natuurlijk ook over CPAC, het knalfeest van rechts en de geruchten over Trumps running mate. Dit is aflevering 221 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een bak verse koffie in de studio onder het wakend oog van Wesley.
Ja, en ik ben Jan Posma aan mijn eettafel in Washington. Ook met een lekkere beker verse koffie kan ik ook wel gebruiken. Het was zo'n week met allemaal nieuwtjes door elkaar. Dus ik zit hier met kleine oogjes. En laten we even beginnen met het leukste nieuws van deze week. Want ik mag wat moois aankondigen. In het najaar gaan we met onze collega en bekende Amerika-kenner Leila Frank een theatertour doen. Crisscross door Nederland. Onderwerp lijkt me duidelijk. De verkiezingen, alles daaromheen ook. Het is een samenwerking tussen BNR en het Haags College. We noemen het de Amerikaanse verkiezingsshow. En we treffen het, Bernard, want Leila is letterlijk net uit Amerika in Nederland geland. Die moet nog een beetje wennen aan de Nederlandse regen, volgens mij. Ik heb vorige week nog heel gezellig met haar en ook Barbara gegeten. Het was het weer ietsje beter in Washington. Nu is ze bij jou in de studio. Dus een beetje een Oprah-moment dit. Leila, welkom en heb je een mooie trip gehad?
Ik heb een fantastische trip gehad, Jan. En ook een hele mooie landing, want het voelt toch een beetje alsof ik hier een heiligdom intreed in deze podcast. En heel erg veel zin om met jullie het theater in te gaan dit najaar. Wat gaan we eigenlijk doen, Jan? Zal ik daar eens iets over vertellen?
Ja, doe dat dus. Ja, leuk.
Ja, want we gaan een aantal dingen doen in die Amerikaanse verkiezingsshow. En het eerste wat we gaan doen is jullie eigenlijk meenemen op reis. Dus jij reist lustig dat land door. Dat doe ik ook. Nou, net ook weer 6 weken geweest. En we komen in alle uithoeken van dat land, spreken Amerikanen van elk allooi. En die ontmoetingen geven altijd zo ongelooflijk veel informatie over de stemming in het land, over wat mensen bezighoudt en ook wat dat nou betekent voor die verkiezingen. Dus we nemen bezoekers mee langs die ontmoetingen en elke keer geeft het zoveel informatie. Nu ook weer bijvoorbeeld, dan sta je ergens aan een bar en dan raak je diep in gesprek met Republikeinen die mij haarfijn kunnen uitleggen waarom niet Donald Trump de bedreiging is voor de democratie, maar de instituten en Joe Biden of democraten die je dan spreekt die eigenlijk uit het diepst van hun ziel met zoveel pijn en emotie uitleggen waarom ze zo teleurgesteld zijn in die democratische partij en dat het dan toch weer Joe Biden is. En al die ontmoetingen die jij en ik hebben, al die plekken waar we geweest zijn, die nemen we mee het theater in. Wat gaan we eigenlijk nog meer doen, Jan?
Ja, dat klinkt wel goed. Ja, we gaan al die mooie verhalen dus delen. En dit zijn een beetje eigenlijk de gezichten wat jij omschrijft en de verhalen achter de headlines eigenlijk. Hè? Want we horen dan die peilingen en dan denk je van, nou ja, het zal wel. Wij hebben dan met de mensen gesproken die uitleggen waarom ze dat vinden. En waarom ze misschien toch wel op Trump of toch wel op Biden gaan stemmen. Ik ga dat via een videoverbinding met jullie delen. Met het laatste nieuws from the campaign trail, zullen we maar zeggen. En jij en Bernard natuurlijk op het podium. En dan mogen mensen ook vragen stellen natuurlijk, Bernard.
Ja hoor, dat is eigenlijk denk ik het leukste deel hoor. Want dat herinner ik me uit vorige theatertours die ik over dit onderwerp heb gedaan. Ik zie mijn eigen rol op 2 manieren. Ik kan nogal wat ervaring met je delen, want ik ben op Noord-Dakota na in elke staat van de Verenigde Staten geweest in de loop van de jaren.
Je hebt ook veel miles liggen daar.
Nou. En ik kan een beetje perspectief geven. Dus dit is mijn 12e ronde in de Amerikaanse verkiezingen. Mijn eerste was Carter tegen Reagan, geloof ik. Dus ja, een beetje zo. Hè. Ik ben een klein stukje ouder dan jullie, maar dat heeft misschien te gevoel.
Je doet niet onder voor Biden en Trump.
Nee, zo is dat. Laila, wat wordt de meest gestelde vraag in het publiek?
Is dit nou het beste wat Amerika te bieden heeft? Ja. Die krijg ik zo vaak. Ik vermoed dat die ook niet snel verdwijnt.
Nee, dat is ook zo. Vandaar dat deze aflevering van de podcast heet niet voor niets de oude mannenshow. Ja, en je hebt helemaal gelijk. En Jan, wat zie jij als meest gestelde vraag?
Ja, wat ik toch echt heel vaak te horen krijg, het is een beetje een tweetrapsvraag. Wordt het Trump en wat gebeurt er dan met ons eigenlijk in Europa? Hè? Gaat Amerika ons dan niet meer beschermen? Wat als Rusland nog vervelender wordt? Waar staat Amerika dan? Ja, de dingen waar we ons in Europa natuurlijk terecht ook wel zorgen om kunnen maken.
Ja, terecht, want het betekent natuurlijk heel veel voor Europa, de rest van de wereld, ook voor Nederland. We hebben een hoop te bespreken.
Ja, en als je hierbij wil zijn, we komen in zo'n stuk of 12 theaters. En de theateragenda kan je vinden op de volgende link. Let op, haagscollege.nl/USA-verkiezingsshow. En Haags is op zijn klassiek gespeld, op zijn Hammelburg zou ik zeggen. Dus met SCH, ik herhaal het nog één keer. haagscollege.nl/USA-verkiezingsshow.
Ja, chic gespeeld. Hè? En om maar even in Amerikaanse reclametaal te blijven. There is more. Aanstaande dinsdag is het natuurlijk Super Tuesday. Dat had iedereen al in zijn agenda omcirkeld. En dan nemen wij alvast een voorproefje. Dat gaat gebeuren in Perscentrum Nieuwspoort in het gebouw van de Tweede Kamer. En kaartjes zijn te krijgen via de volgende link. haagscollege.nl/college/SuperTuesday2024.
Ja, Wesley. Zet je straks die links op de Amerika Podcast pagina op de BNR-website. Wesley, steek ze even duim op. Ja, komt voor elkaar. Dankjewel, Laila. Tot dinsdag in Nieuwspoort.
Tot dan, mannen.
Jan.
Tot dinsdag.
Ja, Jan. Grootste nieuws van de week was die primary in Michigan. Tenminste, denk ik. Hè. Trump en Biden moesten allebei winnen. Maar dat klonk gek, want ze hebben eigenlijk nauwelijks concurrentie. En toch werd best duidelijk wat de media daarmee bedoelde. Eerst even Trump. Die had nog steeds Nikki Haley als concurrent. Maar die schudde hij opnieuw af. En toch omarmde niet de hele staat Trump.
Ja, en dat is een beetje een herhaling. Hè? Eigenlijk van wat we eerder bijvoorbeeld in South Carolina ook zagen. Het was nu 68% voor Trump, 26% voor Haley. En dat is in zo'n belangrijke swing state als Michigan is dat natuurlijk, zit iedereen daar heel erg naar te kijken van wat zijn de verhoudingen in die staat. En het is een staat met allerlei verschillende gebieden, met eigen, ja, een soort van eigen identiteit, eigen voorkeur qua stemmen. Je hebt daar, hè, dat vinden wij in Nederland natuurlijk heel erg leuk, dat wordt ook wel een beetje Dutch country genoemd. Dat stukje linksonder met steden als Grand Rapids en natuurlijk Holland, Michigan, waar nog een molentje staat en een tulpenfestival is er, al die dingen. Heel christelijk. Maar niet altijd het conservatieve geluid wat bij Trump past ook. Dus daar zijn ze nog wel eens een beetje dwars op zijn Nederlands. De voorsteden heb je dan natuurlijk waar Trumpisten, maar ook anti-Trumpisten zitten. Daar wordt ook veel strijd om gevoerd natuurlijk. Je ziet dus hier, Trump wint die voorverkiezingen uiteindelijk vrij duidelijk. Hè, behoorlijk overtuigend, zoals hij dat eigenlijk in al die voorverkiezingen al heeft gedaan. Dus daar is niks aan de hand. Maar daar in die suburbs bijvoorbeeld, waar die strijd wordt gevoerd, daar zie je ook wel een signaal richting november. Want wat je dus kan zeggen, ook in Michigan stemt zo'n 30% van de Republikeinen, ietsje meer zelfs, niet voor Trump. Ze kiezen voor Haley, terwijl ze weten dat zij gaat verliezen. Dus dat is echt wel een statement. En wat doen deze mensen dan in november? Dus dat is iets waar, denk ik, die Trump-campagne heel hard over nadenkt. En dan vergeet ik nog een stukje trouwens van Michigan. Wat juist heel belangrijk was, ook deze keer, dat Arabische gebied, vooral een beetje links van Detroit, Dearborn, waar grote Ford-fabrieken staan, grootste Arabische stad buiten de Arabische wereld, heeft ook een heel eigen dynamiek. En ook voor al die groepen geldt er weer. Die groepen zijn niet homogeen. Dat kan best wel ongrijpbaar zijn. Hier heb je ook dan weer Trump supporters, maar ook veel Trump tegenstanders. Dus het is heel veel analyse.
Ja, ik hoorde net, ik denk vanmorgen, op de BBC World Serve Radio, die bestaat nog, Jan. En die hebben, die hebben goede correspondenten, hoor. Dat het in dit geval in Michigan, dat je behoorlijk duidelijk kon zien dat degenen die op Trump hadden gestemd, dat waren eigenlijk helemaal volgens verwachting vooral witte Amerikanen, wat ouder en niet hoog opgeleid. Dat was het profiel. Heb jij ook ergens in statistieken of in peilingen of wat voor soort dingen, dit soort dingen gezien? Want het is fascinerend, omdat het ook een verhaal vertelt over, ik zal maar zeggen, de rest van deze verkiezingsrace.
Ik zag ergens zelfs een headline voorbij komen. Dat vond ik wel wel mooi omschreven. Daarin werd gezegd, als Amerika wat ouder, blank en lager opgeleid zou zijn, als dat zeg maar heel Amerika zou zijn, dan was Trump al lang president geweest. Maar dat is het niet. Dus dat is een beetje het verhaal. Die groep weet hij heel goed aan te spreken. Maar daarbuiten is het dus, dan moet hij nog wel wat werk verzetten.
Ja, en dan, ja, je had het al over de karakteristiek en al die delen van Michigan die toch heel uitgesproken zijn. En ik wil eventjes door eigenlijk op wat je zei over dat, ik zou zeggen, Arabische gebied, Dearborn, die stad. Ik heb er ooit een tijdje gezeten. Ik heb ooit eens een keer een film over gemaakt. Ook omdat het zo opmerkelijk was dat er, het is echt een Arabische stad met waar, nou ja, de straatbordjes in het Arabisch, alle namen van winkels in het Arabisch op de ramen. Mensen in, ik zou maar zeggen, traditionele Arabische kleding. De vraag die we toen stelden in die film was, hoe kan het dat in zo'n typische Arabische omgeving de misdaad zo laag is? Het klinkt heel racistisch. Maar het was ingegeven door een Nederlandse opdrachtgever. Die had toen nog een moslimomroep in Nederland. En dat was de opdrachtgever voor die film. Mm. En die zei, ja, hier in Nederland en in de rest van Europa worden moslims allemaal gezien als één grote misdadigersbende. En er is natuurlijk ook heel veel rottigheid. En daar in Dearborn nooit. Ga eens nou eens uitzoeken hoe dat komt. En dat hebben we dus in die film gedaan. Het was best een interessant verhaal ook, Jan. Want het antwoord was heel simpel. Omdat ze zeiden, als je naar Amerika komt, dan kom je daar niet voor de sociale voorzieningen, zal ik maar zeggen. Je weet dat je moet aan de slag. En als dat lukt, nou, dan red je je. En die hebben ze hebben daar dus in die stad een soort van eigen sociale dienst. Die heeft niks te maken met de echte sociale dienst. Maar dat is een geheel door Amerikaanse Arabieren kun je zeggen, gerunde organisatie. Daar kun je je melden als immigrant. En die zorgt voor alles. Die zorgt voor huisvesting. Die helpt je zoeken naar een baan. Die zorgt dat je verzekerd bent en al dat soort dingen. En dat doen ze niet op kosten van de overheid. Dus er komt geen rekening naar de gemeente. Er komt geen rekening naar Washington. Dat gaat allemaal via giften. Dat een heel donorsysteem. En die mensen die komen daar dus met golven. Al sinds 1870 in verschillende golven zijn ze daar aangekomen. En die zijn allemaal binnen de kortste keer aan het werk. Meestal in de Ford-fabriek. Dus ze hebben het goed. Ze worden goed betaald. Kinderen gaan naar school. Dus er zijn sociaal bijna geen spanningen. Maar ze hebben natuurlijk wel opvattingen. En dat is wat er nu speelt, Jan. Dat ze u ongetwijfeld ook hebben gezien en gehoord. Die groep die stemt traditioneel democratisch. Maar nu in de voorverkiezingen met Biden, ja, haakten ze dus af. Dus die hebben voor een heel groot deel niet op Biden gestemd. De Democraten als democraat geregistreerd, maar niet op Biden gestemd. Maar blanco, dat kan in Michigan. Ik heb heel veel beelden gezien, stukken gelezen. Wat heb jij daarover zo gevolgd? Ik kom direct nog even op terug hoor. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal zitten kijken naar hoe zich dat afspeelde.
Ja, het was heel interessant omdat, nou ja, sowieso deze voorverkiezingen zijn niet zo interessant. Hè? Want we weten wie gaat winnen. Dus het is allemaal niet zo spannend. Maar dit was nou echt zo'n verhaallijn hierin. Wat wel heel interessant was om te volgen. Omdat we wisten dat daar onrust en ontevredenheid was. Maar niet hoe groot dat was en hoe zich dat zou uiten. En je zag daar bijvoorbeeld Rashida Tlaib. Dat is een bekend congreslid uit Michigan. Ook van Arabische afkomst. En die hielp mee aan die oproep. Die zette ook op social media oproepen van stem niet op Biden. Maar stem uncommitted. Dus die blanco stem. Echt een bekend congreslid. Je hoort het ook veel op universiteitscampussen bij jongeren. Ook buiten Michigan trouwens is het iets wat je veel hoort. Daar is echt wel spanning over Bidens, volgens hun veel te veel pro-Israël houding. Veel te veel steun voor Israël in dat conflict. En dus gedurende de avond zaten we allemaal wat te kijken. En in Michigan, ik geloof dat andere jaren, er zijn altijd wel iets van 10.000 uncommitted stembiljetten. Dus je hebt er altijd wel een paar. En het ene jaar is dat wat meer dan het andere. Ik geloof dat in 2008 was het dan weer wat meer. En er zijn altijd wel weer redenen voor. En nu was het dus echt de vraag, hoeveel van deze mensen, hoeveel mensen gaan dit doen eigenlijk? En in de loop van de avond werd toch wel duidelijk. Ze hadden van tevoren gezegd, als we de 20.000 halen, zijn we blij. Ik denk dat ze dat expres ook wat laag hebben gehouden. Want ze gingen daar ruim overheen. Aan het eind was dat ruim 100.000 stemmen. En dat maakt voor die uitslag uiteindelijk niet zoveel uit. Hè? Want Biden die haalde, ik geloof, 80% van de stemmen. Helemaal prima. Gaat hij winnen? Dat is nooit een vraag geweest. Maar 100.000 stemmen in een staat waarbij volgens mij, in ieder geval in 2016, laat ik het meest extreme geval er even bij pakken. In 2016 won Trump daar met 10.000 stemmen verschil. Dus in deze staat telt echt, het is een cliché, maar elke stem telt. En dan zijn er dus 100.000 mensen ontevreden over jou. En dat zijn mensen die je wel nodig hebt. Dus dat is toch heel belangrijk.
Ja. Het roept vragen op, want je hebt nergens in Amerika zo'n grote Arabische gemeenschap als in Michigan. Maar er zijn wel grote steden, zoals Los Angeles, New York, Boston, Washington ongetwijfeld ook. Waar je behoorlijk grote moslimbevolking hebt. Ik weet dat in de Upper West Side van New York, ergens daar in de buurt, daar kom ik regelmatig, rijd ik daar ergens door een straat en daar is een hele grote moskee. Het is wel grappig, want daar staan altijd, ik denk wel 30, 40, 50, 60 yellow cabs voor de deur. Dat zijn chauffeurs die even bidden. En die parkeren allemaal dubbel en krijgen nooit de bekeuring. Dat is iets heel sympathieks van de New Yorkse politie. Laat die mannen toch even lekker gaan. Maar ik wou maar zeggen, hoe groot is nou, kun je dit projecteren op de rest van Amerika? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik heb wel het gevoel, we hebben al aangegeven, hè, dit is de grootste gemeenschap. Dus dit is een plek waar het echt telt. En dat is dus juist in een swing state, Michigan, die super belangrijk is in november. Dus daarmee drukt het sowieso al een stempel op die verkiezingen. En die andere grote steden, daar zijn het ook grote groepen. Volgens mij in Houston bijvoorbeeld, daar zitten ook een grote groep Arabische Amerikanen. En ik denk dat je voor elke stad bijna wel zo'n groep kan aanwijzen. Maar ik heb wel het gevoel, Michigan, omdat het dus een swing state is, dit is echt een plek. Ze zitten hier gewoon op een hele belangrijke plek ook.
Ja.
Maar wat ik ook eerder zei, hè, dat ook op universiteitscampussen bij jongeren je dit gevoel ook hoort. Dat zorgt er denk ik ook wel voor dat je dit ook kan zeggen van, hey, dit is ook wel iets wat landelijk in ieder geval door een groep gedragen wordt.
Ja.
En wat ik dus ook altijd hoor, Bernard, van ik hoor dan van die Midden-Oostenpolitiek, dit zou hem misschien zelfs wel de verkiezingen kunnen kosten. Hoe zie jij dat?
Ik beaam het. Want als je kijkt naar de hoeveelheden mensen, jongeren in het algemeen, hè, daar wijs je terecht op, zijn niet alleen Arabieren of moslims die boos zijn op Biden vanwege zijn gebrek aan steun voor de Palestijnen, want dat is wat ze hem verwijten. Het zijn ook heel veel jongere democraten. Overal eigenlijk. En als je kijkt naar de demonstraties, bijvoorbeeld op Times Square in New York, daar zie je ze met enige regelmaat. En dat geldt ook voor andere landen hoor. Als je kijkt naar wie aan die protestmarsen deelnemen, dat zijn vaak jonge mensen. Dat is een groot gevaar. Aan de andere kant, Jan, de verkiezingen die beginnen natuurlijk pas na de nominaties. Hè? Dus dat is Die zijn, wanneer zijn de conventies? In augustus, juli en augustus.
Ja, deze zomer.
Ja, in de zomer. Daarna begint pas de echte campagne. Dan krijg je Trump tegen Biden, hoogstwaarschijnlijk. En dan gaat het echt meetellen. En ik neem aan, maar ja, dat is ook maar een aanname hoor. Maar ik neem aan dat tegen die tijd die crisis in het Midden-Oosten voorbij is. Dus dat die oorlog is afgelopen. Het probleem is natuurlijk niet opgelost. Dat zal nog wel heel lang duren. Maar het is uit het nieuws. Dus het is niet meer elke dag die vreselijke beelden uit Gaza. En elke dag die woedende Israëliërs die vinden dat ze recht hebben om dat Hamas eindelijk uit te schakelen. Enfin, die beelden die verdwijnen. Ik denk dat dit onderwerp op zichzelf niet meer zo'n grote rol speelt. Ik kan het fout hebben, maar dat denk ik. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, Biden stond er ook voor het uitbreken van die Gaza-oorlog al niet zo sterk voor.
Ja, dat is ook zo. En qua buitenlandbeleid sowieso zit daar natuurlijk een belangrijk element in. Ook die terugtrekking uit Afghanistan. Dat is ook nog steeds iets wat ik hoor als het gaat over Biden. Dat is ook een reden waarom mensen ontevreden over hem zijn. Iets wat hard is aangekomen. Dus het gekke is, in dit land waar het altijd draait om de portemonnee en om de eigen problemen, interne dingen, speelt voor Biden dus het buitenland op dit moment ook zeker een rol.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
We moeten even stilstaan bij het lang verwachte aftreden van Mitch McConnell als Republikeins fractievoorzitter in de Senaat. Over oude mannen gesproken, hij is 82... En zoals hij zelf al zei, het is tijd.
One of life's most underappreciated talents is to know when it's time to move on to life's next chapter. So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues, to say this will be my last term as Republican leader of the Senate.
Ja, een stukje McConnell-humor hier ook volgens mij. Weten wanneer je op moet staan, wanneer je verder moet gaan als je 82 bent. En dat geluid eigenlijk al heel lang te horen was. Een beetje een aparte man vind ik het. Hij heeft enorme invloed gehad sowieso. Dankzij hem werd het Hoogrechtshof conservatief. We zeggen altijd, hè, Trump heeft dat gedaan, maar McConnell heeft dat geregeld. Dankzij hem kreeg Obama jarenlang niets gedaan. Hij is een sluwe politicus die altijd een laserfocus heeft op resultaat. Vandaar dat hij bijvoorbeeld ook eerst Trump bekritiseerde vanwege 6 januari. Maar toen kwam die impeachment en toen liet hij het wat weglopen. En vervolgens aanvaarde hij onmiddellijk Bidens overwinning. Of dat deed hij daarvoor al natuurlijk. Dus het is iemand die altijd heel goed kijkt. Wat zijn mijn doelen? Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? En met wie en hoe en op wat voor manier? Dat maakt me allemaal niks uit. Het gaat om het resultaat. Ik denk Trump die zal blij zijn dat hij stopt. Maar tot 2027 is hij er nog wel gewoon. Als senator dan.
Ja, hij dient zijn termijn uit. En gelijk heeft hij. Dus het verandert aan de stemverhouding niks. Dat is in elk geval belangrijk om te weten.
Ja,
en Jan, ik wil niet opscheppen. Echt niet hoor. Maar ik ken hem. Want ik heb in 1981 in Kentucky een film gemaakt. En die ging over het onderwerp vermiste kinderen. Dat is zoals je weet, in Amerika een mega probleem. Er zijn duizenden kinderen per jaar die verdwijnen. Dat een drama. En daar heb ik een film opgenomen. En die bijna helemaal in Kentucky, met mensen die daar wonen en het hadden meegemaakt. En hij, McConnell, was toen in die tijd minister van Justitie in Jefferson County. Dat was een van de grote provincies in Kentucky. Hij was bij een aantal van die opnamen en er was een groot congres waar we allebei waren. En dat heb ik allemaal gefilmd. En toen kreeg ik van hem, werd ik voorgedragen door hem, tot Kentucky Colonel. En dat is een soort van, dat is het equivalent van een koninklijke onderscheiding, zeg maar dan veel kleiner hoor. Maar ik was als jong beginnend correspondent in de Verenigde Staten werd ik plotseling verrast met een soort lintje. Door, dus toen heb ik Mitch McConnell leren kennen. Dat is hij ongetwijfeld vergeten, maar ik niet. Dus elke keer als ik hem zie en hoor, ja, dan denk ik, oh ja, dat was toch wel een heel avontuur wat ik toen heb beleefd. Ja, nou ja.
Oh, wat grappig. En voor hem, hij was toen ook een beginnend politicus eigenlijk. Hè? Want hij ging een paar jaar daarna ging hij de Senaat in. Hij heeft daar volgens mij bijna 40 of ongeveer 40 jaar gezeten.
Hij is van die functie als lokaal minister van Justitie. Is hij in één keer in 1984 gekozen tot lid van de Senaat. En dat is hij dus nog steeds. Dus het is echt iemand die... Hij zit er al een tijdje, zou ik maar zeggen. Hè?
En Bernard, die McConnell, hè, die heeft als bijnaam de Turtle. Omdat hij vrij langzaam beweegt. En je hoort het ook al wat langzaam praat. Hoe was dat toen? Want toen was hij ook een jonge fan natuurlijk. Praatte hij toen ook al zo langzaam? Was hij toen ook al de Turtle? Of was het eigenlijk een beetje een wat jongere, snellere versie van zichzelf?
Hij bewoog zich wat sneller. Maar hij sprak toen ook langzaam. En je moet niet vergeten, hij heeft volgens mij polio gehad in zijn jeugd.
Dus ja,
het is niet helemaal. Ik bedoel, we kunnen makkelijk roepen van, kijk, dat oude stramme mannetje. Maar je kunt ook zeggen, nou, dat je zo op je 82ste dit nog kan met die achtergrond. Is overgeknapt. Maar goed, we gaan hem missen in die functie. Dat weet ik zeker, man. Weer een waar we wat minder...
Democraten ook, denk ik. Want we weten niet wat er voor terugkomt.
Nee,
hè?
Zo is dat. Hey Jan, nog even één ding. Wie gaat Trump kiezen als running mate? Jij was op de periodieke ultraconservatieve CPAC, dat is dat knalfeest voor ultraconservatieven. En dat ik vind het altijd een beetje een soort sectebijeenkomst met Trump als de verlosser. Is dat ook een beetje zo?
Ja, ik moet nu oppassen wat ik zeg. Want meerdere mensen die ik gesproken heb zeiden, wij gaan de Amerika-podcast luisteren. Waaronder ook een paar Nederlandstalige Canadezen. Dus ik pas een beetje op. Maar je hebt helemaal gelijk. Trump is echt de onbetwiste leider. Het was vroeger was dit voor conservatieven. Nu is het echt voor Trumpisten eigenlijk. Hij wordt de verlosser. Dat is niet eens overdreven. Dat is ook hoe hij er zelf over praat. In Bijbelse termen.
November 5th will be our new Liberation Day, but for the liars and cheaters and fraudsters and censors and imposters who have commandeered our government, it will be their Judgment Day. Their Judgment Day.
Ja, Judgment Day. Dit was uit Trumps toespraak op CPAC. Dat is het traditioneel, het hoogtepunt van die drie dagen daar. Daar komt echt iedereen voor. De zaal zat helemaal vol. Het was voor die mensen ook echt het hoogtepunt van het weekend om Trump te kunnen zien en te kunnen horen. En ze hingen aan zijn lippen. En Trump, het was wel opvallend, hij noemde Nikki Haley al niet meer. Hij sprak op de dag dat de South Carolina, de South Carolina primary was. Nikki Haley die kwam al niet meer in de speech voor. Hij ging meteen door naar Biden. Die zette hij neer als een communist, als een fascist. Hij schetst een heel donker beeld van waar Amerika nu staat onder Trump. En een belangrijk onderdeel daarbij was weer immigratie. En Trump die waarschuwde specifiek voor criminaliteit die immigranten volgens hem het land inbrengen. Hij zei dat daar een nieuwe categorie van crime zal ontstaan, migrant crime. En ik merkte dat dat ook enorm resoneerde daar bij de bezoekers. Er was iemand die zei van ik woon zelf in Virginia. Ze wonen in een voorstad van Washington. Ik kijk nu of ik een pistool moet kopen. Want die bendes die gaan komen. Dat was echt een gevoel wat bij een deel van die Trump supporters, CPAC bezoekers daar leefde. Echt wel angstig. En verder alle onderwerpen die je kent. Het christendom dat onder vuur ligt. De rechtszaken tegen Trump waren belangrijk. Dat Biden daar ook de oorzaak van is. Verkiezingsfraude kwam ook weer terug. Hoorde je bij een hele hoop sprekers terugkomen. Carrie Lake was ook een van de belangrijke sprekers. Wat natuurlijk iemand is die ook nog steeds strijdt tegen haar eigen laatste verlies. En Bernard, het is daar ook een soort Trumpmarkt. Toch even vertellen, er zijn allerlei producten die daar verkocht worden. Je kan daar bijvoorbeeld left-wing tears kopen. Dat zijn gewoon flesjes water, maar er staat dan een embleempje op dat het dus de tranen van linkse figuren is. Die kan je daar dan... Dat was heel populair. En wat ik ook echt heel opvallend vond, er stond ook een 6 januari flippenkast. Heb ik ook even een spelletje op gedaan, ook even met de maker gesproken. Je hoort dus fragmenten van Trump's speech van die dag als je aan het flipperen bent. Je ziet ook Trump in beeld opflikkeren. Je ziet allerlei foto's van die dag. Je kan spelen in fake news modus of in de Ashley Babbitt modus. Dat is die vrouw die is doodgeschoten die dag. En ik sprak met iemand van waarom doe je dat nou? En hij zei van ja, dit is de manier waarop ik niet politieke mensen wil vertellen dat 6 januari, die bestorming van het Capitool, dat dat overdreven wordt. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo is zoals dat in de media wordt weergegeven. Ja, ook een populaire plek, werd veel geflipperd. Dat soort verhalen hoor je daar dus ook. Dus het is ook echt wel een extreem wereldje. Waarbij je ook soms echt het gevoel hebt, ik zit in een soort parallel universum. Dit zijn echt mensen die heel anders tegen de wereld aankijken dan de gemiddelde Nederlander, zeg ik maar even. Ik heb daar heel veel met bezoekers gesproken. Dat vind ik het belangrijkste. Daar peilen van wat voelt die Republiek, of tenminste die Trump supporter op dit moment. Dus ik heb op het podium veel geluisterd en ook met mensen gesproken. En een van de dingen die ik je wil laten horen is hoe er tegen Oekraïne wordt aangekeken. Want dat was echt een hot topic dit jaar op het podium en daarnaast.
I feel terrible for the Ukrainian people. I support them in their fight, but I don't want funding. I have 7 children that are all boys and most of them are military age, and I don't want them going overseas to fight for somebody else's war.
And then we had no wars for 4 years. We had no wars. First time in 72 years that happened. No wars.
I'm tired of the wars. I served. I never served overseas, but I saw a lot of what happens to people that go and fight. And in this day and age, there's no reason for any of this stuff to be going on.
My heart goes out to the Ukrainian people. My heart goes out to many of the Russian people. They're under some similar circumstances. There's oppression throughout the world. But America is not in a position to play God. And we don't have the money. And I'm tired of our Congress treating our credit card as if it's some unlimited thing.
Our European allies, which consist of some very wealthy nations, underspend on their own defense because they dupe you into paying for much of it. Spain sends less on its military than we do on the Department of Interior. France spends less money on their military than we do on the Department of Labor. I think they're allergic to labor in France.
We have some problems here, and you can't take care of everybody, but we're being invaded. We're being invaded too, just not violently. Well, not directly violently. So I say, want to help. But I would also say, I think the Europeans need to step up first and foremost.
Ja, Europa is aan zet, dat zeggen ze hier. Je hoorde ook, hè, wij worden binnengevallen. Nou, dan hebben ze het over de problemen aan de grens. Ik hoor ook grote argwaan over corruptie in Oekraïne. En niet echt meteen hele harde sympathie voor Poetin, maar wel het beeld dat Oekraïne hier meer het probleem is dan Rusland. Dat Oekraïne eigenlijk maar een beetje toe zou moeten geven. Dus als we die grote discussies altijd horen over in het congres, Bernard, over hulpgeld aan Oekraïne. Ja, dat zijn dus deze mensen zitten daarachter. Dit zijn de gevoelens die ze daarover hebben.
Ja, hey Jan, ik had nog van alles willen horen van je over de roddels over de mogelijke vicepresident. Maar als je het niet erg vindt, slaan we dat over. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En ik wil dolgaan geven naar de luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Nummer is 06-28-13-50-20.
Ja, en laat zoals altijd ook graag even een beoordeling achter in Spotify. En vertel het aan je vrienden dat ze zich moeten abonneren. En ben je zelf nog niet geabonneerd trouwens, vergeet ik bijna. Abonneer je dan op deze podcast, want dat helpt ons ook weer verder. En zet ook altijd even je naam en adres bij een vraag die je instuurt. Want goede, leuke, kritische vragen, het maakt allemaal niet uit. Wij geven in ieder geval regelmatig een Amerika podcast koffiebeker weg. En ik denk dat we de volgende week weer eentje weg gaan geven.
Leuk.
Zullen wij naar de audio vragen, bijvoorbeeld die van Erwin.
Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast, vaak in de auto. Maar in dit geval midden in de nacht, na de overwinning van Trump op Nikki Haley in South Carolina, in de Republikeinse voorverkiezingen. Wat is het toch fascinerend dat een man met zoveel schandalen, rechtszaken en uitspraken over Rusland, Navalny en Poetin zoveel mensen blijft aanspreken in Amerika. Je zou toch verwachten dat de gemiddelde kiezer een verbindende leider wenst met wijsheid die op een beschaafde manier politiek bedrijft. Hoe kan het dat dat niet het geval lijkt te zijn in Amerika?
Ja, nou ja, er is van alles over te zeggen. En maar het eerste wat ik denk is dit. Trump is natuurlijk Trump is een beetje een apart geval. Maar je ziet het in een heleboel landen gebeuren. Hè? Dus de opmars van het populisme, inclusief Nederland. Hmm. Hè? De winst van Wilders, hè? En niet zo'n beetje ook. Die wordt door heel veel mensen ook op die manier beoordeeld. Van ja, waarom kiest Nederland nou niet iemand die mooi in het midden staat en de verschillende gedachten bij elkaar kan krijgen. Dus ik weet niet eens of het typisch Amerikaans is. En nog een ander ding, dat is heel belangrijk. Het thema komt steeds maar terug. We hadden het al over wie er nou op Trump stemt in deze podcast en vaker. En dat zijn vooral witte mensen van wat hogere leeftijd en met een geringe opleiding. Die groep die voelt zich in Amerika gediscrimineerd. Die vindt dat er veel aandacht is voor migranten, voor minderheden, voor probleemgevallen, voor sociale voorzieningen. En die zeggen, en wij dan? Wij zijn de echte Amerikanen, zo'n beetje dat. En dat is waar Trump op inspeelt. En dat spreekt heel veel mensen aan. Ik denk dat het zo simpel is, hoor.
Ja, hij vecht voor hun. Dat is het gevoel. En dat hij dan af en toe misschien wat onbeholpen zich uitdrukt. Of een beetje hard zich uitdrukt. Nou, dat is geen probleem. Sterker nog, dat is een kwaliteit. Dat laat zien dat hij voor hen vecht. Dus dat is het gevoel, denk ik. En nog heel kort, op CPAC zag je inderdaad ook. Daar waren ze heel trots op dat er zoveel internationale sprekers waren. Farage was daar. Die man uit Argentinië, ik ben even zijn naam kwijt, die sprak daar. De zoon van Bolsonaro, Brazilië was er. Uit Hongarije waren de sprekers. Ja, je ziet gewoon op dit moment een hele duidelijke beweging die elkaar ook opzoekt volgens mij daarin.
Ja.
Dus ja. Hey, ook nog eentje. Dank in ieder geval Erwin Petersen. Nog een vraag ook van Jonas.
Ik ben benieuwd, kan er nog iets verrassends gebeuren deze zomer op beide conventies, zowel bij de Democraten als de Republikeinen? En ja, Jan zal er ook wel al een paar meegemaakt hebben, net zoals ik. Ik ben 30 jaar, maar ik denk dat Bernard er al veel meer heeft meegemaakt. Is er een conventie in de afgelopen jaren, of in de, ja, ik weet niet hoe oud u bent, die u bijblijft? Dat gezegd, dat was zo verrassend. Wat er daar gebeurd was, ik ben heel erg benieuwd wat jullie antwoord daarop is.
Ja. Nou, in de eerste plaats, ik ben 77, dat is geen geheim hoor. Dus net zo oud als Donald Trump. Er zijn wel conventies geweest waar heel veel keren is gestemd om het eens te worden, omdat er verschillende kandidaten samen de eindstreep leken te halen. En dat heet dan een brokered convention. Dat is voor het laatst gebeurt, denk ik, weet niet precies, Jan, wanneer was dat?
Lang geleden.
Ja, maar misschien met de kandidatuur van Nixon zou dat gebeurd kunnen zijn. En ook veel eerder. Het is in het verleden heel vaak gebeurd. En dan moest zo'n conventie soms wel 20 of 30 keer stemmen voordat ze het eens werden. Maar ik heb het nooit meegemaakt. De enige keer dat het er een beetje op leek was in 1979-80. De strijd tussen Carter en Reagan. Want toen deed ook Ted Kennedy mee. Senator Ted Kennedy als tegenkandidaat voor Carter aan de democratische kant. En dat gaf nogal wat vuurwerk. Die hebben allebei met een behoorlijke hoop gedelegeerden de conventie gehaald. Carter won overigens. En Kennedy heeft dat op hele elegante manier uiteindelijk gewoon keurig netjes aanvaard en omarmd. Maar dat gaf wel, het leek een beetje op verschillende blokken. En het had mij niet verbaasd destijds als het tot een aantal stemmingen was gekomen. Is niet gebeurd. Ik zelf heb het nooit meegemaakt.
Nee, het is een beetje de natte droom. Hè? Elke 4 jaar dan denk je als journalist van nou, het zou toch wat zijn als het dit jaar zo spannend zou worden. Ja. Dat die conventies echt ergens omgaan nog. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik moet denken aan 2016, toen kwamen we niet in de buurt hoor. Maar toen had Ted Cruz, die was nog tegenkandidaat van Trump. En die ging toen door tot de conventie. En die heeft daar toen 's avonds een toespraak gehouden. En daar zat ook nog best wel wat Trump-kritiek in, wat ik me kan herinneren. En ik weet nog dat het toen een best spannend moment was. En dat Trump er toen voor koos om op het moment dat Cruz aan het spreken was, dat hij achter in de zaal zo naar binnen kwam lopen. En alle camera's waren toen op Donald Trump. Dus nou ja, het was niet nog, zoals jij zegt, een brokered convention. Daar zijn we helemaal niet in de buurt gekomen. Maar je zag er even de spanningsvelden. Vond ik een mooi moment.
Ja, prachtig. Oké.
Okay. Hey, John Mulder dan. Die zegt, als Trump de kandidaat van de Republikeinen wordt, dan maakt Biden een grote kans om opnieuw president te worden. Als Haley kandidaat wordt, krijgt Biden het moeilijker. Is het denkbaar dat de Democraten achter de schermen Trump helpen?
Dat betwijfel ik. Dat is een goede vraag hoor, trouwens. Dit is bijna wiskundig bedacht. Ik kan het me niet voorstellen. Maar ik steek mijn hand nergens voor in het vuur in zo'n verkiezingsstrijd. Maar dat je denkt dat democraten dus zeggen, hé, die moet van het toneel verdwijnen. Want als die het zou worden, dan verliest onze Biden. Dus laten we stiekem Trump maar steunen, want dan kan Biden van hem winnen. Ja, ik vind het knap bedacht. Ik weet het antwoord echt niet. Nee.
Nee, ja, we hebben de laatste jaren wel gehad dat lokaal democraten wel eens iemand een beetje geholpen hebben. Of in ieder geval die suggestie deden. Maar ik denk altijd ook, careful what you wish for. Het is een heel gevaarlijk spelletje, zou het zijn. Ja. Dus ik denk dat ze daar heel voorzichtig mee zullen zijn. Dank John Mulder. Ziet ze dan, die zegt, de gouverneur van Wisconsin heeft een wet aangenomen die gerrymandering tegenwerkt. Moet komende verkiezingen eerlijker maken. Dat gaat om de vorm van kiesdistricten. Hè? Hoe je die vormt, kan je ervoor zorgen dat het in het voordeel van democraat of republikein is. Denken jullie dat meerdere staten kunnen volgen in het veranderen van die gerrymandering regels, die kiesdistricten? Zou een enorm verschil kunnen maken in electorale verhoudingen?
Ja, heeft hij gelijk. Wat denk jij?
Ja, volgens mij, het is op allerlei plekken is dit gaande. Hè? Dit is een constante strijd. New York heeft net ook wat veranderd. Ik denk jarenlang zijn Republikeinen hier slimmer in geweest.
Ja.
Democraten die proberen het nu ook en doen het nu ook. Dus dit is een soort constante, een soort beetje touwtrek aan beide kanten.
Ja, ik denk het ook. Volgens mij zet het wel een beetje door. Het is ook goed, vooral voor de minderheden, want die zijn vaak de pineut in het verdelen van districten. Dus ja, nou, wie weet.
Ja, precies.
Jan, ik kijk naar de klok. Heb je er nog één?
Laten we hem maar afronden. Nee, of jij kan er nog eentje?
Nou, doe er nog één, ja.
Nou, Martijn Lucas, zit jij er nog net in? Die zegt van ja, als je kijkt naar de popular vote, als je die zou volgen, dan zouden de Republikeinen maar één keer die verkiezingen hebben gewonnen de laatste jaren. Zouden staten zelf kunnen bepalen of hun kiesmannen volgens winner-takes-it-all-principe gaan of niet? De democraten zouden daar voordeel bij kunnen hebben en dan zouden dit langzaam kunnen proberen te veranderen.
Ja.
Vanuit de staten zelf.
Ja, nou, ja. Het zou in principe, het principe is het antwoord ja, alleen ik zie het niet gebeuren. He, al die staten hebben hun eigen. Je hebt twee staten, Maine en Nebraska, die ongeveer dat systeem hebben. Die verdelen het evenredig. Mm. Maar alle andere staten hangen toch echt aan dat winner-takes-all principe. Dus ik zie het niet veranderen.
Denk ik ook. Voor ons lijkt het als buitenstaander zo logisch. Hè? Maak het dat eerlijker, maar van binnenuit spelen allemaal krachten een rol. Hey, laten we hem daarmee dan afsluiten, ja. Bernard, Amerika Podcast.
Terugluisteren kan via de BNR-site. Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020.
En zet je naam en adres natuurlijk bij de vraag. Ding je mee naar die mok. Vertel iedereen over onze podcast. Abonneer je op deze podcast. Abonneer anderen op deze podcast. En natuurlijk koop kaartjes voor onze Super Tuesday event komende dinsdag. Dan zien wij elkaar weer, Bernard.
Oké, tot dinsdag, Jan.
Tot dinsdag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.